Ik heb hem aanstaan.
Ja, ik ook. Daar gaan we weer. Ik heb er zin in.
Ja, ik ook. Ik ben heel benieuwd.
Ja, het wordt een leuke. Welkom bij Verloskundig Baken, de podcast die een podium geeft aan innovatie en vernieuwing in de geboortezorg.
Wij zijn Mirna Knol.
En ik ben Kirsten Schatelier. En vandaag gaan we het hebben over diversiteit in gezinnen. En dat is natuurlijk ook gewoon een maatschappelijk item wat veel besproken wordt.
Ja.
En onze gast Sarah Koster, die is naast ervaringsdeskundige ook nog eens heel actief in het begeleiden van wensouders.
Mm-hmm.
Ze geeft trainingen. Ze is ook bestuurslid bij de stichting Meer dan Gewenst.
Ja. En volgens mij heeft zij dus echt een bak aan informatie te delen.
Ja, ik denk dat we het ook niet gaan redden in een half uur om alles te bespreken.
Nee.
Dus dat zou een illusie zijn. Maar goed, daar zijn we sowieso niet zo heel sterk in.
Maar serieus, ik bedoel, als je alleen al gaat nadenken over wat voor variaties in gezinsvormen er wel niet mogelijk zijn, dan denk ik dat je al een half uur kunt besteden aan ze omschrijven alleen.
Ja, precies. We gaan gewoon kijken wat zij ons kan vertellen.
Mm-hmm.
Voor welke uitdagingen de wensouders ook staan. Nou, maar vooral ook, wat kunnen wij als geboortezorgverleners in de keten voor die gezinnen betekenen?
Ja.
Want we willen er ook wat van leren.
Ja, en ik denk dat communicatie ook een belangrijke gaat zijn. Denk je niet?
Ja, zeker.
Hoe je communiceert, wat je communiceert. Nou, ik ben echt heel benieuwd. Maar Kirsten,
oh jee,
hebben wij nog leuke reacties gekregen op eerdere afleveringen misschien?
Nou, zeker op die van de uitwendige versie.
Ja, hè?
Ja, dat was echt leuk, want we kregen mailtjes van mensen die nog vragen hadden. Van, goh, bij ons speelt dat eigenlijk nog niet echt in de regio. Ik wist eigenlijk helemaal niet zo heel veel van. Mag ik wat meer weten? Die hebben we ook doorgestuurd naar Bea en Floortje.
Ja.
Maar we kregen ook iemand die zei van, joh, maar dit is een geweldige podcast. Ik heb ook nog wel een idee voor een vervolg.
Ja, heel leuk.
Ja, dat is hartstikke leuk.
Precies, dus daar gaan we mee aan de slag en over nadenken en zo.
Ja.
We genieten er echt van als jullie reageren. Dus als je denkt, na aanleiding van het luisteren, oh, even een berichtje aan de meiden, dit of dat, of dit is wat ik dacht, of dit is wat ik ervan vond, of ik ben ook hier nieuwsgierig naar, echt gewoon sturen. Het is zo leuk om te lezen.
Ja, precies. Ik heb van de week ook op Instagram onze sleutelhangers gedeeld.
Ja.
En dan kunnen mensen ook nog even terugkijken, want er staat gewoon mooi in de feed. Want als je lid wordt van Petje Af,
mm-hmm,
dan krijg je een sleutelhanger thuisgestuurd.
Ja, als je dat wil.
Ja, precies. Moet natuurlijk
nee,
niet.
Nee.
Maar dan kan je natuurlijk wel even de shine maken.
Precies, een sleutelhanger aan de sleutelbos. En die leg je dan natuurlijk op tafel, zo tijdens het overleg van je VSV. Zodat even
ja,
lekker
precies
in de keten ook die sleutelhanger getoond wordt. En dan kan je dus zeggen, ja, ik steun de meiden van het baken.
En daar zijn we heel blij mee. Want je krijgt natuurlijk die sleutel hangen, maar wij zijn in de basis natuurlijk gewoon ook heel erg blij als jullie een abonnement afsluiten en dus per maand een bijdrage doen.
Precies. En wij steunen ook weer andere podcasts.
Oh,
althans,
ja,
het noemen van collega-podcasts, dat is toch ook het steun, vind je niet?
Ja, ja, zeker, want dan ga je toch weer luisteren.
Precies. En er is eentje, nou, redelijk recent begonnen.
Ja.
Verlossende Woorden. Ik vond het echt wel een goede naam, by the way.
Hele goede, zeker.
Dat is een podcast voor en door gynaecologen. En Anne-Lotte, Ravi en Susanne gaan, zoals zij schrijven, bloedserieus in gesprek met rolmodellen binnen de gynaecologie en obstetrie. En ze hebben het dan over hun expertise, passie voor het vak en wie zij zijn buiten het ziekenhuis. Nou, bijvoorbeeld laatst is hun tweede aflevering uitgekomen. En dat is dan, hè, om een beetje te illustreren, dat is een aflevering met Mark Spaanderman. En hij is expert op het gebied van preeclampsie.
Ja, en hij is ook wel een begrip.
Precies. Hè, een professor volgens mij op de Universiteit van Maastricht,
ja,
en Nijmegen. Maar goed, het lijkt mij gewoon een onwijs leuke podcast om te volgen. Want er komen vast nog veel meer leuke en interessante afleveringen. Nou ja, de completionist in mij, die ziet het alweer. Dan begin je nu met zo'n podcast en dan begint hij net en dan kan je meteen goed instappen. Dan is het gewoon een kwestie van bijhouden.
Ja, heel duidelijk. Maar ja, wij gaan met die van ons verder natuurlijk.
Precies.
En dan beginnen we met Peters Datapraatje. Welkom Peter, weer in Peters Datapraatje.
Ja.
Ja, hallo.
Over diversiteit in zwangerschappen en oudersituaties. Geheel passend bij de podcast van vandaag.
Ja.
Dat was natuurlijk de bedoeling, hè? Want
ja,
naast de meest voorkomende situatie van een partnerschap van een man en een vrouw, waarbij de vrouw een natuurlijke zwangerschap doormaakt, is er natuurlijk veel meer diversiteit in Nederland. Hè, bijvoorbeeld twee vrouwen waarbij een van hen zwanger wordt van een donor, maar ook draagmoederschap en bewust alleenstaande moeders.
Ja.
Het gaat eigenlijk te ver om al die vormen te benoemen.
Ja, dan gaan we het straks ook nog hebben met Sarah, denk ik.
Ja.
Dus dat komt goed.
Ja, en er zijn natuurlijk ook zwangerschappen die ontstaan door zelfinseminatie of infertiliteit of via donormateriaal, sperma, eicel of embryo. En die laatste, daar kom ik nog wel op terug.
Mm-hmm.
IVF, begrijp ik, dat bespreken we een andere keer.
Ja, dus laten we het nu inderdaad echt gewoon hebben over de donorsituatie. En waar de data van is natuurlijk, dat is natuurlijk weer de grootste vraag.
Precies, nou dat was even zoeken, maar er is een wet donorgegevens kunstmatige bevruchting uit 2004.
Mm-hmm.
En toen is er een centraal registratiesysteem opgezet, ik kende dat niet.
Nee.
En daarin staan de afstammingsgegevens in geval van kunstmatige donorbevruchting.
Okay.
Die data worden bijgehouden door de Stichting Donorgegevens Kunstmatige Bevruchting, SDKB. Verder heb ik gekeken naar data over zeg maar, huishoudenssituaties. En die verzamelt het CBS naar leeftijd en herkomst van de moeder.
Okay.
Ja, ik wist niet dat het bestond hoor, die wet en het register.
Nee, nou, ik wist wel dat je dus moest kunnen weten wie je donor is.
Ja,
ook precies. Op het moment dat het in basis een anoniem of een donor is die geen rol heeft in je leven.
Ja.
Dat je daar wel naar op zoek moet kunnen gaan.
En daarom is het natuurlijk logisch om een nationale registratie op te zetten. Want anders zou je naar ieder ziekenhuis moeten of waar het ook maar gebeurt. Dus dit is een hele goede regeling.
Ja, precies. Ja. Nou, dat denk ik ook.
Okay. En dan worden de vrouwen zwanger door middel van donormateriaal. Is daar iets over bekend?
Ja, door het bijgehouden hoeveel zwangerschappen naar spermadonatie gebeuren. Dat zijn er momenteel rond de 1000 per jaar.
Mm-hmm.
Dus langzaam gestegen, maar in het coronajaar wat minder geworden.
Okay.
En ook zijn cijfers over eiceldonatie en embryodonatie. Waarbij de eiceldonatiecijfers, dat was in de 2013, 2014 was het 60-70. Maar dat is nu naar 20 per jaar gedaald. En dat komt omdat er heel weinig donoren zijn. En embryodonatie neemt weer licht toe. Het is allemaal samen rond 50 per jaar.
Ja, precies.
Dus dat is niet veel. En het probleem is daar toch donoren.
Ja, nee, dat is ook zo.
Ik denk dat het makkelijker, fysiek ook makkelijker gewoon is om je sperma te doneren dan een eicel. Ja,
ja precies.
Laten ze dat natuurlijk ook zeggen.
Ja, oké.
Ja, en dan de algemene gezinssituatie. Zeg maar, in wat voor gezinssituatie worden Nederlandse kinderen geboren? Daar houdt het CBS wel data over bij.
Mm-hmm.
Ja, die zijn nogal beperkt. De achterliggende complexiteit zit er niet altijd in. Dus draagmoederschap en dat soort zaken worden niet geregistreerd. Maar je ziet wel dat zeg maar, ver weg de meeste kinderen in Nederland geboren worden bij ouders die gehuwd zijn of een partnerschap hebben.
Mm-hmm.
Of in een huishouden van twee niet gehuwde personen. Dat zijn van die CBS-definities.
Dat kunnen ook mensen van hetzelfde geslacht zijn dan, denk ik.
Ja, dat kan ook.
Maar dat kan natuurlijk ook met die geregistreerde of die gehuwde. Dus
ja, dat bedoel ik.
Wat dat betreft is het één grote...
Precies, dus daar heb je geen onderscheid.
Het is een beetje een brei.
Ja.
Dat is 90% en dat is tussen 2010 en 2021 nauwelijks veranderd.
Ja.
Wat je wel ziet is dat een procent of 8 wordt geboren in een eenoudergezin.
Okay.
Dat is een alleenstaande moeder. Of in een wat ze een overig huishouden noemen, 2%.
Okay, wat is dat dan?
Spannend altijd.
Ja.
Dat overig.
Dat is bijvoorbeeld een moeder of een grootmoeder of een tante met een kleindochter of nicht.
Okay.
En die laatste twee vormen die komen op jongere leeftijd, dus bij tienermoeders veel voor.
Ja.
Ja, nou daar kan ik me ook echt wel wat bij voorstellen. Of dat je dan nog thuis woont. Of ja.
Want bij tienermoeders is zeg maar twee gehuwden of partners of niet gehuwden. Is het gezinsverband voor tienermoeders slechts 34%.
Ja, precies.
Bij 20 tot 25-jarigen stijgt dat al naar 70. En bij 25 tot 30-jarigen is 93 het maximum.
Ja, logisch. Ja.
Daarna neemt het weer af.
Ja. Ik snap het.
Ja, bij moeders met een migratieachtergrond is het aantal geboortes in een eenouder of overig gezin twee keer zo hoog als bij moeders met een Nederlandse herkomst.
Okay.
En hier wees het CBS uit een eerder onderzoek naar het frequent voorkomen van alleenstaand ouderschap bij bijvoorbeeld Antilliaanse en Surinaamse vrouwen.
Ja, precies.
Toen volgens mij ook bij die tienerzwangerschappen zagen we ook dat... En dat wordt natuurlijk weer als alleenstaand geregistreerd soms.
Ja.
Ja, nou ja, er wordt gekeken hoe ze wonen en dan wordt dat opgeschreven.
Precies.
Okay.
Het CBS heeft wel een probleem. Oh. Als er twee moeders zijn, dan is het natuurlijk een van de twee de biologische moeder, maar dat kan het CBS kennelijk niet zien.
Okay.
En die kiest dan random een van de twee om in ieder geval de data over het aantal vrouwen dat in Nederland een kind krijgt compleet te houden.
Ja, want als ga je natuurlijk dubbel tellen.
Ja.
Ja.
Ja, of te weinig.
Ja, wat ik ook denk, als je het dan hebt over data wat niet te achterhalen is. Dit is dan niet te achterhalen, maar bijvoorbeeld ook, weet ik veel, bij zelfinseminatie. Op het moment dat het gaat om, weet ik veel, co-ouderschap. Is denk ik ook geen data van, toch?
Zover ik weet geen data van.
Of wordt dat dan geregistreerd vanuit dat donorschapregister?
Nee, want daar stond bij, volgens mij, van dat zelfinseminatie plaatsvinden buiten de instelling.
Ja.
En in behandeling in het buitenland vallen buiten de statistieken.
Oh ja.
Precies. Dat is alleen wat er in Nederlandse ziekenhuizen is gebeurd.
Het is gewoon helemaal niet compleet.
En dat wordt ook weer niet gekoppeld aan CBS. Dus daar kunnen we niet zien welke moeders het waren.
Nee. Ik denk dat we hier een duidelijk data-hiaat hebben ontdekt.
Nou.
Ja, CBS weet globaal wel hoeveel lesbisch ouderschap er is.
Oké.
Okay. Ze zeggen dat minder dan 0,2% van alle geboortes voorkomt.
Mm-hmm.
Maar er zijn er natuurlijk altijd nog tussen de 300 en 350.
Ja.
En dat is per VSV toch nog een stuk of 5 per jaar.
Ja, voor mijn gevoel is het veel vaker.
Maar dat kan natuurlijk heel sterk fluctueren. Hè? Dat is afhankelijk van je cliëntenpopulatie en de plek waar je zit en praktijkervaring.
Ja.
En ik heb op het internet gezien dat sommige verloskundige praktijken daar een speciale ervaring claimen.
Oh,
oké. Okay. Nou.
Die begeleiden met name graag, of juist goed of graag, of hebben daar ervaring mee met lesbische ouderparen.
Nou, wie weet.
Nou, ja, interessant.
Nou, zo is het. Ik denk dat we zo een heleboel inspiratie hebben nog weer om zo meteen aan Sara te vragen, Kirsten.
Ja, zeker.
Heel goed, leuk. Nou, onwijs bedankt Peter dat je er zo ingedoken bent.
Niks te danken.
De IVF die volgt.
Ja, de IVF stuk, daar gaan we ook nog een keer over hebben.
Andere keer, ja.
Ja.
Oké.
Oké.
Hoi.
Bedankt. Ja, laten we doorgaan naar het onderwerp van deze podcast. Diversiteit in gezinnen. Ik ben heel benieuwd met Sara. Zou jij jezelf voor willen stellen, Sara?
Uiteraard, dankjewel. Ik ben Sara Koster. Ik ben kinderwenscoach, oftewel counselor in andere gezinsvormen, voor andere gezinsvormen.
Mm-hmm.
Dat betekent dat ik mensen begeleid op het pad van hun kinderwens als dat een niet-traditionele gezinsvorm betreft. Het woord niet-traditioneel gebruiken we liever niet. We zeggen liever andere ouderschapsvormen of, zoals jullie zeggen, diversiteit in gezinsvormen. En zelf co-ouder ik met een mannenstel. Die zijn samen getrouwd. Het is een intentioneel co-ouderschap. Dus het was zo bedoeld. We hebben elkaar leren kennen om samen een gezin te vormen. Dus kinderen de ene week bij mij, de andere week bij hun. En die twee jongens zijn inmiddels al 15 en 17.
Mooi.
Ja.
Leuk.
Ja.
Nou, en we zijn onwijs benieuwd wat je ons allemaal gaat vertellen zometeen. Maar we hebben altijd, voordat we beginnen met echt de inhoud induiken, een allereerste vraag. En die vraag die luidt, hoe ben je voor het eerst met de geboortezorg in aanraking gekomen?
Ja, ik wou dat ik echt een heel geweldig topverhaal kon vertellen. Maar toen ik uiteindelijk na een half jaar proberen zwanger was voor de eerste keer, hadden we een hartje gezien. En toen zagen we op een gegeven moment na 11 weken dat het hartje was gestopt met kloppen. En ik wist dus dat ik een miskraam zou krijgen.
Oh ja.
Ik vroeg toen van nou, wat staat me te wachten aan de verloskundige?
Mm-hmm.
En die zei, nou, koop maar een pak maandverband en wij doen alleen bevallingen.
Oh jee.
En ik ging naar huis en uiteindelijk kreeg ik 2 weken later een miskraam. En die was echt heel heftig.
Ja.
Dus uiteindelijk eindigde die in het ziekenhuis. Maar ik voelde me zo eenzaam die nacht.
Yeah.
Je bent natuurlijk ook nog single.
Ja.
Dus no offense. Weet je, het is niet zo heel gezellig om hiermee te beginnen.
Nou ja.
Maar ik had wel,
met wel jouw ervaring,
iets meer steun willen hebben.
Ja. Ja, dat snap ik.
Ik was wel heel, heel eenzaam. En het was ook eigenlijk best gevaarlijk.
Ja, nou, maar wat een bijzondere reactie ook.
Ja, gelukkig kunnen wij ons daar niks bij voorstellen. Tenminste, ik niet.
Nee, ik ook niet.
Om dat op die manier te doen.
Want hoe lang geleden is dit?
18, 19 jaar of zo.
Ja.
Ja.
Vaderlandse geschiedenis.
Nou ja, ja, ja.
Nou ja.
Maar ik zit terug te denken, want het is dus zeg maar, in die tijd begon ik als verloskundige. Maar ja, ik ben echt opgeleid ook met dat we gewoon miskramen begeleiden, toen ook. Maar goed, never mind. Wat onwijze naar de ervaring, Sara.
Ja, maar goed, 2 miskramen later kwamen er daarna toch 2 kinderen.
Oh joh.
En bij de 3e miskraam, mijn beste vriendinnetje is verloskundige. En die zei van, nou, dit ga ik je niet meer alleen laten doen, bel maar.
Yeah.
Dus toen belde ik haar midden in de nacht op. En zei, kan het wel alleen? Ze zei, ik ben nu toch wakker, ik kom.
Yeah.
Ik kon er nog net openmaken en daarna ben ik buiten Westen geraakt van het bloedverlies.
Zo.
Ach jeetje.
En heeft hij de ambulance gebeld. Dus, maar daarna heb ik 2 gezonde kinderen gekregen.
Yeah.
En die zijn nu 15 en 17. Dus de pijn van toen voel ik niet meer. Maar
nee.
Het was er wel.
Maar je moet gewoon niet alleen zijn.
Nee.
Bij vrouwenzaken moet je gewoon niet alleen zijn. Een miskraam, een bevalling, ook als single. Want feitelijk ben je single met een co-ouder. Hey, jij zei het natuurlijk veel beter.
Intentioneel co-ouderschap. Dus vooraf zo bedoeld. Ja. Dus niet na een scheiding. Dat is echt iets heel anders.
Ja.
Wij zien onszelf echt als één gezin in twee huizen.
Ja.
Nee, en dat zijn niet je partners.
Nee, daarom.
Nee, dat is het. Ja.
Dat is iets wat ik ook altijd wel meegeef aan kraamverzorgenden en verloskundigen die ik scholing geef. Van, het zijn niet je partners.
Precies.
En dat betekent dus dat het fysieke deel toch wat minder gedeeld is.
Ja.
En je bijvoorbeeld niet kan vragen naar het defecatiepatroon van een zwangere of een net bevallene als die mannen erbij zijn, want dat is een beetje gênant.
Ja.
Misschien is dat met je eigen partner ook wel een beetje gênant, maar
nou, toch anders, denk ik. Maar goed, dit is jouw ervaring natuurlijk. En ik denk dat het altijd een leerschool is van, ja. Dat is al punt 1 in deze podcast.
Ja.
Hebben we gewoon bij de eerste vraag al wat geleerd met z'n allen.
Ja, als ik dan meteen een tip mag geven. Als er dus een single vrouw zwanger is, vraag dan ook even hoe ze de kraamtijd plant.
Ja.
Want je denkt, oh, dat kan ik wel alleen.
Nee.
Dan 's nachts, weet je, overdag is die kraamzorg er. Maar dat gaat dus gewoon niet.
Nee.
En zeker na een sexio, als je thuis komt. Ik ging maar zo'n rondje bellen. En toen kwam er een vriend en die wist niks van baby's. Maar hij zei, ik kan hem wel optillen uit de wieg. Ik zeg, nou, dat is precies wat ik niet kan.
Ja,
dus,
help.
Ongezellig. En we hebben echt een hele wonderlijke nacht gehad samen met zo'n babytje.
Ja. Wat een avontuur.
Maar het was wel een beetje jammer dat ik daar zo laat pas ben gaan bellen.
Ja.
En je kan altijd iemand afzeggen nog, hè?
Ja.
Maar geef als tip mee aan mensen, joh, wie is er die eerste tijd?
Ja. Precies, heel goed.
Daarom zijn we ook heel blij dat jij onze gast bent vandaag. Want
ja.
Je hebt ervaring zelf. Je hebt inmiddels ontzettend veel ervaring ook opgedaan. En ben dit aan het verspreiden.
Mm-hmm.
En dat kan ook door middel van deze podcast. En wij denken dat diversiteit in gezinnen echt een onderwerp is waar we veel meer aandacht aan mogen besteden.
Nee, want even voor mijn informatie. Wat voor diversiteit? Ik bedoel, ik kan wat verzinnen. Hè? Maar wat is er allemaal mogelijk qua gezinsvormen?
Ja, er is echt een heleboel mogelijk. Dan klets ik de hele podcast vol plus de volgende.
Oh, oké.
Okay.
Maar gezinsvormen die belangrijk zijn voor kraamverzorgende verloskundigen zijn natuurlijk daar waar de zwangerschap in de house is.
Ja.
En dan moet je bijvoorbeeld denken, ik noem even een paar voorbeelden, donorconceptie.
Mm-hmm.
Dus dat kan zijn een single vrouw of een vrouwenstel of een heterostel die dankzij een donor, en dat kan dan weer een zaaddonor zijn of een, we noemen dat eerder een spermadonor of zaadcel, of een eiceldonor of zelfs een embryodonor.
Mm-hmm.
Maar laten we even uitgaan van het vrouwenstel die een spermadonor heeft, dan kan dat weer een donor via een kliniek zijn.
Mm-hmm.
Dat betekent in Nederland, anoniem mag niet meer, dat betekent in Nederland dat het kind als het 16 is de gegevens op kan vragen van de donor.
Dat is die wet die in 2004 is ingegaan, toch?
Ja,
ja.
Het kind heeft recht op informatie over de afstamming.
Mm-hmm. Yeah.
En die kan dat opvragen als het 16 is. Maar als het kind het echt geen bal interesseert en jij wil het wel weten, dan heb je pech als ouder. Het is aan het kind.
Okay, want het is niet in jouw belang. Ja,
nee.
Precies.
Nee. En het is de identificerende gegevens. Dus dan weet je hoe die heet. Maar dan betekent het nog niet dat je ook contact met hem hebt.
Yeah.
Het kan wel. En dan kan je daar weer door bij begeleid worden bij dat contact. Dat kan ook een single vrouw zijn die dankzij een kliniekdonor een kind heeft.
Ja.
Of dankzij een bekende donor. En dan is er weer een heel scala van een bekende donor die zegt, joh, ik wil jou wel helpen. En als je één keer per jaar een fotootje stuurt en ik kom gewoon één keer per jaar langs, dat het kind weet wie ik ben. En
that's it, zeg maar.
Ook weet wie ik niet ben. Zeg maar dat je niet op straat alsmaar kijkt, maar wie is nou mijn donor?
Ja.
Dan zou dat hem kunnen zijn.
Nou, dat ook, ja.
Gewoon zoveel mogelijk openheid adviseren we ook.
Ja.
Nou, ook daar is een coachende rol hè, voor jullie, maar daar ga ik straks meer over vertellen.
Okay.
Dus dat is de bekende donor die een beetje contact heeft. Maar je kan ook een bekende donor zijn die zegt, nou, één keer per drie weken is het kind echt 3 dagen bij mij. Ik heb alleen geen opvoedingsverantwoordelijkheid. Ik ga wel naar het afzwemmen, maar ik beslis niet mee over zwemles. Ik ga niet mee naar het 10-minuten gesprek op school.
Ja.
Maar die eindmusical, daar ben ik wel. Want ik ben wel gewoon de papa.
Ja.
Maar ik heb niet die verantwoordelijkheid. Die ligt bij de moeder of de moeders.
Ja,
jongen.
Oh ja.
En dan een volgende stap is dan intentioneel co-ouderschap. Die hebben wel opvoedingsverantwoordelijkheid. Die delen die verantwoording.
Oké. Okay. Ja, en dan kan ik me voorstellen dat er ook nou ja, dat er sneller, nog vaker zeg maar wisselt van bij welke ouder ben je of...
Wat jij aangaf.
Ja.
Dat het meer sneller 50-50 is.
Ja, maar je kan ook met 70-30 verdeling toch een co-ouderschap hebben. Dus ieder gezin maakt zijn eigen afspraken en heeft zijn eigen bijzonderheden. En eigenlijk zou iedere professional die met gezinnen te maken heeft, en dat zijn dus ook consultatiebureaumedewerkers, docenten, psychologen, maar ook uitvaartleiders. Ik vind eigenlijk de geboorte en de uitvaart van oma of wat dan ook, dat zijn de momenten dat het heel erg om die ui gaat, noem ik altijd, die ringen. Mm-hmm. Wie is inner circle en wie niet?
Ja, ja.
Wie komt er meteen de eerste dag na de bevalling de baby vasthouden?
Mm-hmm.
En wie moet eventjes wachten?
Ja.
En als je zo'n intentioneel co-ouderschap hebt, daar heb ik nog niet over verteld, maar dan heb je heel veel ouders.
Ja, oh ja.
Je hebt heel veel grootouders.
Oh ja,
ja,
dat hebben we niet bedacht.
En een Amsterdamse kraamverzorgende vatte het een keer heel mooi samen. Nou, zo'n co-ouderschap met drie ouders. Nou, je bent echt zo door je beschuit heen.
Oh, als dat alles is, dan is dat prima ook. Maar,
Nou ja, dat impliceert ook wel dat er best veel mensen komen en dat het voor die kraamvrouw en de baby best wel stevig kan zijn.
Ja, ja, met adviezen en meningen en bezoek en tijd. En
het is ook handig dan toch, denk ik, omdat van tevoren, tenminste, dat heb ik zelf in de praktijk ook wel ervaren, dat echt die stellen dat heel goed gaan vastleggen ook. Dat lijkt me ook wel handig, toch?
Ja, het belang van het geboorteplan is natuurlijk altijd belangrijk, maar bij dit soort gezinnen helemaal.
Ja.
Er zijn zoveel dingen dat je ineens na moet denken, ja, mag die donor weten, als we een geslachtsbepalende echo doen, mag hij dat al weten of niet? Weet hij vooraf de naam? Weet hij als de weeën beginnen? Of hoort hij wel als het kind er is? Komt hij als eerste? En god, hij heeft ook ouders. Worden die eigenlijk opa en oma? Hoe zien we dat?
Jongen.
En wanneer komen die dan?
Eigenlijk, sorry hoor, ik ben nu al overweldigd door de hoeveelheid vragen.
Ik ook.
Waar je over na moet denken met elkaar, waar je over door moet praten met elkaar en waar je met elkaar een soort van plan of project.
Ja,
of,
zeker.
Of, ja, nee, de project is echt een heel verkeerd woord.
Het project kind.
Ja, nou ja, maar je gaat gewoon een hele levensfase aan waarvan je zeker weet dat je met elkaar op gaat trekken. Dat je jezelf aan de ander verbindt in het co-ouderschap. En waarbij je dus heel erg qua kernwaardes en qua visie op de dingen. Ja.
Terwijl je ook heel veel dingen nog niet weet.
Nee.
Toen ik moeder werd, wist ik ook heel veel dingen niet, bij wijze van spreken. Dus je moet al veel, veel meer nadenken over hoe.
Ja, en je weet nog niet hoe het voelt.
Nee.
Dat leg ik ook altijd uit aan mensen.
Dat is ook moeilijk, ja.
Het is dus heel belangrijk om vooraf counseling te doen.
Mm-hmm.
Ja.
Kijk, met een kliniekdonor, dan krijg je als het goed is een counselingsgesprek in de kliniek. En dat gaat dan ook heel erg over de keuze van de donor en vervolgens ook, hoe is dat voor het kind? Hoe is het voor de niet-biologische ouder? Daar is ook al heel veel over te zeggen. Van een van de twee is dan niet-biologisch ouder. En natuurlijk voel je je helemaal moeder of vader. Maar soms is er toch dat moment dat je denkt, hé, maar ze kan niet op mij lijken.
Ja.
En dat mag er dan ook zijn, want het is er namelijk. Dus dat mag er dan ook gewoon zijn.
Ja. Ja.
Alleen de buitenwereld moet daar niet iets van vinden. Het gaat om het gezin zelf dan. Maar het belang van counseling en naarmate er meer persoon aanwezig is, dus de donor of de co-ouder of de draagmoeder, is het heel belangrijk om counseling vooraf te doen, voor de conceptie.
Mm-hmm.
Want als je eenmaal zwanger bent, is het heel lastig om, zo je komt erachter dat die donor toch eigenlijk gewoon een kinderwens heeft en wil co-ouderen en jij zoekt echt een donor, maar je bent al zwanger van hem. Dan was het een beetje laat om naar de counselor te gaan. Dan is het redden wat er te redden valt, maar dan kan je niet meer stoppen.
Nee.
Ja, je moet echt goede afspraken maken van tevoren.
En als ze eenmaal bij jullie zijn, dan is het fijn als je benoemt van, nou, ben je bij een counselor geweest? Weet je, het kan echt helpen. Jullie leven wordt echt leuker als je vooraf en het leven van het kind. Want dat is mijn missie.
Ja.
Dat mensen een weloverwogen, wel geïnformeerde keuze maken en dat daardoor de kinderen gewoon goed opgroeien.
Ja, ja.
En deze mensen hebben er vaak heel goed over nagedacht. Hè? Dus dan moet je ook, die hebben al van alles besproken.
Ja.
Maar toch weet ik altijd wel dingen aan te wenden. Zegt, oh, daar hebben we nog niet over nagedacht. Dus dan was het anders ook wel goed gegaan. Maar het helpt wel.
Even gewoon, ik hou het lekker van concreet. Hè? Wat zijn...
Een voorbeeld.
Nee, niet zozeer voorbeelden. Maar wat zijn de onderwerpen die wij dan zouden kunnen benoemen om te checken? Of ze, ik bedoel, je zegt net, ze hebben er vaak heel goed over nagedacht. Dus je wil ook niet belerend zijn. Maar het is wel goed om even een soort van te toetsen. Hebben ze over de dingen nagedacht? Welke dingen zouden wij als geboortezorgverleners in de zwangerschap moeten checken?
Zeg maar, ik onderscheid eigenlijk altijd een aantal soorten vragen die je kan stellen. Ja. Je kan voor jullie zorg gepaste vragen stellen. Nou, dat is prima. Natuurlijk wil je weten medische geschiedenis van de donor. Ja. Of bij zo'n intentioneel co-ouderschap wil je natuurlijk heel graag weten de medische geschiedenis van de biologische vader.
Ja.
Al is het voor de niet-biologische vader ook best fijn als je ook aan hem vraagt, goh, vertel jij ook eens, mm-hmm. dan dat ze daar toch met z'n drieën gelijkwaardig zijn.
Ja.
En er kunnen ook angsten bij hem zitten. Zijn broertje heeft het syndroom van Down.
Ja.
En natuurlijk kan hij dat niet doorgeven, want het is niet zijn biologische kind, maar hij is er wel heel bang voor.
Ja.
Of weet niet wat hij zou moeten doen als dat eruit komt.
Ja.
Dus je kan dat soort vragen stellen.
Ja.
Je kan functioneel nieuwsgierig zijn.
Ja.
Benoem dat dan ook, van joh. Weet je, ik ben gewoon nieuwsgierig.
Hoe hebben jullie dat nou georganiseerd?
Je kan ook niet functioneel nieuwsgierig.
Ja.
Of hoe hebben jullie elkaar leren kennen? Of vertel. En dan maak ik altijd een gebaar met mijn handen zo open van vertel. En als je niet wil vertellen, vind ik het ook goed. Maar ik ben gewoon geïnteresseerd.
Ja, dat doe je ook bij hetero stellen uiteindelijk.
Ja.
Toch? Ben je ook soms functioneel nieuwsgierig naar hoe de dingen zo gegaan zijn?
Ja, als je dat gewoon benoemt. En dat vinden we hartstikke leuk om te vertellen.
Ja.
Maar je hebt ook dingen die over de grens gaan. Bijvoorbeeld, hoe is de conceptie gegaan? Was het niet heel moeilijk voor die homo om met jou naar bed te gaan?
Oh, jemig. Oh. Nou, ik ben helemaal... Dus... Zijn dat vragen die stellen? Die...
Ja, de vraag die roze gezinnen het meeste krijgen gaat over de conceptie.
Ja.
De vraag die polyamoureuze gezinnen het meest krijgen is, hoe liggen jullie nou in bed?
Oh ja, joh.
En transpersonen krijgen heel vaak vragen over welke operaties heb je dan allemaal gehad? En hoe ziet het er dan uit bij jou? Wat heb je dan nog wel en niet? Ja, dat zijn allemaal best een beetje gênante vragen en... Vaak met de beste bedoelingen, maar dit gaat wel een beetje ver.
Ik ben er gewoon stil van.
Bij trans snap ik wel, als je een iemand...
Ja, als geboortezorg moet je het wel weten, ja.
Ja,
ja toch? Ik bedoel, ik wil, als iemand vergaande operaties heeft gehad, ja.
Nee, maar goed, maar dat is ook de manier waarop dan, hè?
Het gaat je geen drol aan hoe iedereen in bed ligt.
Nee.
Moet je dus moeien? Van mij heb je 3 2-persoonsbedden naast elkaar staan. Maakt jou dat nou uit?
Nee, precies.
Ik denk wel dat je een grote slaapkamer moet hebben dan, maar dat is een ander stuk.
Je woont niet in Amsterdam dan. Nee, maar dus het gaat ook om hoe je het vraagt. Hè?
Ja, precies.
Ja.
Het is wel handig voor jullie als geboortezorg om te weten dat transpersonen die vraag vaak ongegeneerd krijgen.
Ja.
Dus dan kan je gewoon vragen van nou, vertel zoals jij het wil vertellen.
Ja.
Want
vaak dat is, mooi.
Is de terminologie ook pijnlijk. Weet je, een transman die zwanger is, die wil het vaak niet over zijn vagina hebben. Of vindt bijvoorbeeld het heel vervelend als tijdens een bevalling getoucheerd wordt.
Ja, ja, snap ik.
Tot een minimum beperkt. Maar daar hebben ze echt wel over nagedacht.
Ja, ja.
Dus vraag gewoon, nou, vertel mij.
Hoe kan ik jou begeleiden?
Ja.
Oké, ja, mooi.
En hoe noemen jullie de dingen? Het ene vrouwenstel noemt de donor donor. De ander vader, de ander papa, donorvader.
Ja.
Jaap, weet ik veel.
Ja, ja, en dat kan je natuurlijk gewoon opschrijven. Een keer vragen, opschrijven in het dossier. En al je collega's weten het. Nooit over nagedacht dat er zoveel variatie in vocabulaire ook is.
Nee.
Stom misschien, naïef misschien, I don't know. Maar...
Nee, dan helpt het gewoon als je iets meer weet. Want bijvoorbeeld zo'n intentioneel co-ouderschap. Nou, je spreekt vooraf af dat je gaat co-ouderen. Je spreekt ook af hoe het opbouwschema gaat verlopen. Want het gaat natuurlijk niet op dag 1 het co-ouderschap in.
Ja.
Je moet afspreken wie is er bij de bevalling. En als het een sexio is en die twee mannen mogen niet naar binnen.
Mm-hmm.
Ja, welke dan? Of gaat toch je beste vriendin mee?
Ja, precies.
Daar zijn allemaal dingen minder logisch. Ja, ook bijvoorbeeld de schoonouders zijn niet de schoonouders die je al 100 jaar kent. Die heb je wel een paar keer gezien, maar niet zo intensief als.
Nee, dus je ligt meer bedekt in je bed dan je anders misschien zou doen. Nou ja, en ook qua draagmoederschap. We hebben ook wel gehad waarbij je dus dan als moeder misschien echt de baby wil geven aan de vader, zeg maar. Ja, dat zijn wel gebaren of gebruiken of rituele handelingen soort van bijna. Die heel symbolisch mooi kunnen zijn. Ja, waar je dan wel ruimte voor moet hebben.
Nou, die absoluut voor de draagmoeder. Ik spreek er best wel veel. Die zegt dan van, het mooiste moment van mijn leven was toen ik de baby aan de vaders gaf. Dus toen dat gezin maakte, creëerde.
Ja.
Maar dan moet niet er een kraamverzorgende zijn die denkt, of een verloskundige, kijk, hier is de baby.
Nee,
hier,
ik help je wel even.
Ik denk, nee.
Zal ik hem even geven?
Dus het belang van een geboorteplan is echt altijd belangrijk, maar hierbij helemaal.
Ja.
En ook bijvoorbeeld over borstvoeding ligt het allemaal wat anders.
Ja, ja.
Het gezin wat gaat co-ouderen, daar moet wel gekolfd worden en opgewarmd. Bij de draagmoeder ga je wel of niet aanleggen. En dan niet zeggen, nou, zou het niet doen hoor, want dan ga je hechten aan het kind.
Mm. Nee, dan moet ze zelf bepalen.
En daar heeft die draagmoeder over nagedacht.
Ja. Ja.
En als ze zegt, goh, ik twijfel daar heel erg over, dan kan je verwijzen bijvoorbeeld naar Stichting Zwanger voor een Ander of naar een counselor. En dan kan ze bijvoorbeeld in contact komen met andere draagmoeders.
Ja.
Want het gaat dan ook niet om, dit is de regel, die zijn er namelijk niet.
Nee.
Maar wel,
precies.
Dit zijn de ervaringen. De een doet het wel, de ander doet het niet.
Ja.
En niet zeggen van, dan ga je je hechten. Of,
nee, want dat is niet aan ons ook. Hè?
Nou, precies, dat is het. Het is denk ik wat dat betreft ook een ontdekking. Kan je ook bij sommige punten waarvan je denkt van, nou, dat weet ik echt niet, gewoon zeggen, ik weet nog niet, ik zie dat hier een keus ligt. Hè? Als draagmoeder bijvoorbeeld, dat je dan zelf zegt van, nou, ik zie dat hier een keus ligt of ik wel of niet wil aanleggen. En dat besluit ik op het moment dat de baby er is. Er zijn ook vrouwen die bij de geboorte pas beslissen of ze borst- of flesvoeding gaan geven, bijvoorbeeld. Moet je per se een keuze maken?
Nee, dat weet ik ook niet.
Ja, dat zou ik wel doen.
Ja?
Ja, en dan kan je altijd op het laatste moment ervan afwijken.
Ja?
Dus er is niemand die je daaraan houdt. Maar je moet niet later spijt krijgen daarvan. Dat vind ik gewoon altijd belangrijk. Waar zou je spijt van kunnen krijgen als je twijfelt?
Ja. Ja.
Zou je spijt kunnen krijgen van niet of zou je spijt kunnen krijgen van wel?
Ja, dat is een mooie vraag ook.
Ja.
En praat met anderen en dat bedoel ik met die wel geïnformeerde, wel overwogen keuze.
Ja.
Want je denkt daar goed over na, je wint informatie in en vervolgens ga je het doen. En moet je wel de rest van je leven jezelf in de spiegel aan kunnen kijken. Ook bijvoorbeeld in je keuze voor co-ouderschap. Zijn momenten dat je denkt, dit weekend had ik ze wel willen hebben. Had ik niet toch voor een donor moeten gaan? Nee, ik heb dit heel goed uitgezocht. Dit is mijn keuze.
Ja.
En soms zit er een nadeel aan.
Ja.
Er is trouwens ook wel eens een weekend dat ik ze wel heb, dat ik denk, nou, ik had ze ook gewoon niet willen hebben. Ik bedoel.
En wel maar wel eens.
Ja.
Ja. Ja.
Maar om even terug te gaan. Ik geef natuurlijk heel veel nascholingen aan allerlei beroepsgroepen.
Ja. Mm-hmm.
Ook kraamverzorgende en verloskundigen, maar ook uitvaartleiders en alles wat ik net noemde.
Ja.
En daarbij geven we ook wel aan, je mag ook altijd vragen als het een constructie is waar meer mensen bij betrokken zijn, van, ben je al naar een familierechtadvocaat geweest?
Ja, goeie.
Dus dat, je vroeg net naar die vragen die je mag stellen. Wij worden er heel blij van.
Ja, precies. Dus we hebben het bevalplan al. We hebben dus de familierechtadvocaat. Ja, ga verder.
Ja.
Mm-hmm.
En als je denkt, wow, hier zit nog best wel een hoop te bespreken, dan kan je dus adviseren, kan je in ieder geval uitleggen, er zijn counselors die hierin gespecialiseerd zijn.
Ja.
Dat is niet een gezinstherapie.
Nee.
Dat is gewoon heel praktisch.
Precies.
Met mensen die daar heel veel ervaring mee hebben, die de hele dag dit soort gesprekken voeren.
Ja.
Die je allemaal praktische vragen kan stellen, waar je ook nog over na kan denken. Maar dat helpt wel.
Ja, ja, en juridisch is heel belangrijk dat je bepaalde dingen gewoon goed vastlegt. Zoals erkenning, gezag, dat soort dingen.
Ja.
En als jullie weten daar heel veel van.
Ook daarin, hoe zit dat eigenlijk met erkenning?
Ja, dat hangt er helemaal van af. En daar kan ik ook 2 uur over praten, of 6 uur. Maar in grote lijnen kan een kind in Nederland maar 2 juridische ouders hebben.
Ja.
Dat is altijd de persoon uit wie het kind geboren wordt.
Ja.
En dan kan er nog 1 ouder gekozen worden. Maar in zo'n 3 of 4 oudergezin zijn er dus 2 of 1 ouder niet officieel de ouder. Dat betekent, die mogen geen medische beslissingen nemen. Die krijgen geen verlof.
Nou,
dat is ook best belangrijk om te weten.
Ja.
Dat je daar als kraamverzorgende rondloopt en je denkt, waarom is die ene papa er niet?
Ja.
Nou ja, die moet gewoon werken.
Ja. En in draagmoederschap? Want dan bedoel, dan is eigenlijk helemaal niet de bedoeling dat...
Nee,
Hoe dan?
Dus als het kindje geboren wordt uit een draagmoeder die getrouwd is met haar man bijvoorbeeld, dan zijn dat de officiële ouders als het kind geboren wordt. Dus de feitelijke ouders zijn nog niet de juridische ouder. Dan kan ouder 1 het op een gegeven moment overnemen van die man.
Ja.
En ouder 2 van die vrouw.
Ja.
Maar dat kan, zeker die tweede, dat kan tot meer dan een jaar duren.
Oh, dus jeetje joh.
Denk even aan het hetero-stel die na 10 jaar medische malle molen eindelijk een draagmoeder heeft. En ze worden eindelijk papa en mama.
Ja.
Nou, die vader kan dan op een gegeven moment wel vader worden. En die moeder pas na meer dan een jaar. Dat betekent dat ze dus officieel haar babytje niet eens voor haar babytje kan zorgen.
Ja. Oh, jeetje.
Dus ik geef ook heel veel presentaties aan bedrijven. Van jongens, willen jullie verlof geven aan deze mensen?
Ja.
Want het zijn gewoon feitelijke ouders.
Ja.
En
die hebben een baby en die hebben de gebroken nachten en die hebben de hele rambam.
Ja, niet het papier, maar wel gewoon het gevoel en het moeder zijn. Ja,
ja.
Feitelijk, ja.
Ja.
Dus als ze een goede werknemer en een goede moeder willen zijn, kan je ze beter verlof geven dan dat ze uitvallen. Je kan je geld beter stoppen in het gelukkige gezin.
Ja.
En de loyale, trouwe, goede werknemer dan later in ziekteverlof en uitval. En het is gewoon ook het belang van het kind is dat het kan hechten en verzorgd kan worden door de feitelijke ouders.
Ja.
En ja. Ja, in Den Haag, er ligt een rapport van een staatscommissie. Dat ligt er nu bijna 6 jaar.
Mm-hmm.
Maar er is nog geen wet. Maar de adviezen van die staatscommissie waren wel zorg dat vanuit het kind gezien dat er goed voor het kind gezorgd kan worden.
Ja.
Dus regel dit.
Ja.
En daar hebben ze 68 aanbevelingen voor gedaan. Er zijn er nog 0 uitgevoerd.
Oh.
Bij het draagmoederschap is al een eind op weg in Den Haag.
Ja.
Meer ouderschap nog niet. En het gaat niet om wat je van deze gezinnen denkt.
Nee.
Ook jij als verloskundige of kraamverzorgende of andere professional denkt misschien, wow, dit zou ik nooit kunnen. Ik zou nooit zwanger kunnen zijn voor een ander.
Ja.
Maar die vrouw die dat daar doet,
ja.
Wel.
Ja.
Dat is haar droom. Dus ik wil zo graag draagmoeder zijn voor iemand.
Ja.
Dan is het aan ons, de mensen eromheen, om te zorgen dat alle tips die we kunnen geven, dat die er zijn.
Ja.
En dat die bereikbaar zijn.
Je geeft heel veel informatie, echt super fijn.
Ja.
Maar ik moet wel heel even zorgen dat ik het allemaal kan beklijven. Dus heel even.
Sorry.
Nee, geen sorry. Echt
nee,
niet.
Jij noemde het al mooi, Mirna. We hadden het bevalplan.
Ja, bevalplan. We hebben dus de vraag: ben je al naar een familierechtadvocaat geweest? Om goed de afspraken te maken over, nou ja, alle zaken rondom erkenning, ouderlijk gezag, et cetera.
Ja.
Denk na onder andere over de uien. Dus de
schillen.
Welke schillen hebben we en welke rol hebben die verschillende schillen? Iemand bij je?
Ja, niet alleen zijn.
Niet alleen zijn?
Ja.
Hebben we al?
Denk na over de soorten vragen.
Ja. Ja.
Hoe wil je dat ik als zorgverlener bepaalde dingen noem? Hoe ik je moet begeleiden? Denk na over de privacy, want we hadden het over de ontlasting. Vraag bij co-ouderschap dat je geen, je hebt feitelijk geen romantische relatie met elkaar.
Nee.
Dus bedenk je dat je bepaalde intieme vragen misschien niet helemaal kan stellen.
Nee.
Nou is ontlasting niet zo heel romantisch, maar ik snap wat je bedoelt.
Ja, nee, er is weinig. Nee, maar je hebt geen intieme relatie. Laat ik het zo formuleren. Ja. Geen intieme relatie met elkaar. Nou ja, ja. Dus dat.
Ja.
Wees je bewust van welke achtergrond je eigen nieuwsgierigheid heeft. Dus de gewone nieuwsgierige vraag die wij als mensen hebben. De ongepaste nieuwsgierige vraag en de functionele nieuwsgierige vraag. Omdat je het zorginhoudelijk moet weten. Even nadenken. Hebben we er nog meer, Kirsten?
Nee, die zit aardig goed inderdaad.
Mag ik er nog eentje toevoegen?
Ja, graag.
Dat is de lactatie. Dat weten mensen vaak niet. Dat bijvoorbeeld als een vrouwenstel een kindje krijgt, kan de niet dragende moeder ook borstvoeding opwekken.
Ja.
En dat geldt ook voor het hetero stel die dankzij een draagmoeder een kindje krijgt. Zij kan borstvoeding opwekken. En er wordt wel steeds meer over bekend.
Ja.
Maar er zijn toch ook nog mensen die zeggen, had ik dat maar geweten. Dat had ik heel fijn gevonden.
Ja, dat snap ik.
Ja, goeie.
Nou, dat is voor de hechting denk ik prachtig als dat lukt.
En voor je moederschapgevoel?
Ja, bedoel ik.
Ja, maar dat is denk ik wel verstandig om te doen onder begeleiding van een lactatiekundige. Toch?
Ja, absoluut. Absoluut. Daar moet je niet zelf mee gaan stoeien. Ergens in dat kanaal waar jullie zitten, iemand zegt van, goh, weet je dat dat kan? En dan kunnen mensen dat zelf wel uit gaan zoeken.
Ja. Hey, en zie jij nu ook, Sarah, dat de laatste, dat is mijn gevoel een beetje hoor, dat het de laatste jaren meer wordt, deze diversiteit in de gezinnen?
Ja, er komen eindeloos nieuwe vormen. Of ik denk van, oh, dit is ook mooi, weet je, broer en zus. De een is lesbisch, de ander homo. En de een is donor voor het andere stel. En de ander is draagmoeder voor de broer.
Oh, wauw.
En die kinderen zijn dan ook helemaal verwant.
Maar dat is biologisch gezien.
Ja.
Want dan moet je dus, wacht even, dan moet ik de puzzel even. Maar dan moet je dus eigenlijk, de broer en zus zijn dus inderdaad de donors. En dan kruislinks. En dan de andere, dus de niet-familieleden van elkaar, zeg maar. Ja. Die zijn dan dus eigenlijk de,
prachtig.
Ja, het is voor iedereen as close as it can get.
Ja.
Ja.
Nou, dat is super. Maar dan moet je wel allerlei dingen over bespreken. Allerlei vragen over stellen.
Ja.
Maar je ziet dat dus wel, dat het meer wordt. Hè? Dus we zien wel dat...
Het wordt zeker niet minder.
Nee, precies.
Ik ervaar dat zelf ook wel in de praktijk. Hoor. We hebben recent een draagmoeder gehad.
Ja.
Ja, prachtig.
Ja.
Ik word er echt blij van.
En diverse alleenstaande vrouwen ook.
Ja.
Wij nu. Ja.
En bij draagmoederschap kan het natuurlijk zijn dat de kraamweek gezamenlijk wordt gedaan.
Dat is bij hen ook.
En dat je daar dus iedereen bij elkaar hebt.
Ja.
Maar het kan ook zijn dat je als kraamverzorgende de zorg voor de baby hebt en iemand anders in een andere stad voor de draagmoeder.
Ja.
Oh jeetje, ja.
Ja, of dat je als kraamverzorgende 's ochtends voor de baby zorgt en 's middags voor de moeder of andersom.
Ja.
Sorry.
Ja, als ze dicht bij elkaar wonen. Maar dat is meestal niet zo. Dat zou toevallig zijn.
Nee, oké. Wat zijn don'ts? Wat moeten we dus...
Precies.
Ongepaste vraag moeten we niet stellen.
Nee.
Maar wat zijn er nog meer valkuilen waar we in stampen als zorgverleners?
Nou, niet belerend zijn, maar je mag open vragen stellen. Maar dat is eigenlijk gewoon altijd zo.
Ja.
En ja, die terminologie is belangrijk. En dat opschrijven, dat als de transman volgende keer bij je collega komt...
Ja.
En hij wil aangesproken worden met die dienst, dat je dat ook probeert.
Hoe?
En dan geeft het
Wacht
niet
even.
Als je een keer...
Hoe?
Die dienst. Hij wil geen hij zijn. Die wil die zijn.
Die.
Maar die, en dan wat zei je daarna? Dienst.
Dienst.
Dienst. Dat is dus als je het hebt over zijn boek, heb je het over dienstboek.
Oké. Okay. Ah, dus dienstzwangerschap.
Ja. Ja.
Ja.
Klopt.
Oké. Okay. Nee, heel
en
goed.
Dat gaat die jou uitleggen.
Ja.
Ja.
En dan ga jij je best doen en je gaat ook fouten maken. Want in wat ik net zei, maakte ik ook al 3 fouten.
Oké.
Okay. Maar dan zeg je, oh, sorry, ik deed nog zo mijn best. En dan geeft het niet.
Nee,
want
precies.
Je hebt gewoon
je best gedaan.
Respect voor de situatie.
Ja, het is ook anders. Dat weten zij ook.
Ja.
Dus wij doen dan ons best, inderdaad. Maar
er
zit natuurlijk zoveel dingen zijn er ingeklijfd in je woordenkeuze.
Ik kan me ook voorstellen dat sommige mensen het misschien niet fijn vinden als je het over borsten hebt en over borstvoeding. En dat je dus moet hebben over gewoon melk of lichaamsmelk of weet ik veel hoe je het moet noemen. Maar dat je dan moet je wel even een soort van in jezelf dat woord gewoon vervangen.
Ja, de een zegt ik wil dat het chestfeeding is in plaats van breastfeeding. De ander kiest een Nederlands woord.
Mm-hmm.
Dan kan ook iemand zeggen ik ben er nog mee aan het stoeien. Kan je ook weer verwijzen.
Ja.
Er is een Nederlandse stichting die heet DURF. Dat is de Dutch Organization for Rainbow Family Professionals.
Okay.
Daar kan je eigenlijk een professional aanvragen die een advocaat, een notaris, een psycholoog, een systeemtherapeut, een counselor, die verstand heeft van regenbooggezinnen.
Zo.
Okay.
En daar kan ook, als jij in jouw praktijk best wel vaak regenbooggezinnen hebt. En als je denkt, daar ben ik gewoon echt wel ervaren in.
Ja.
Kan je daar ook bij aansluiten. Het is een register. We hebben ook intervisie met elkaar. Dus interdisciplinair. Dat is heel fijn dat je dan eens van alle kanten, dan kiezen we een onderwerp, zeg maar wat draagmoederschap. En dan gaan we daarover praten.
Ja.
Je kan ook heel goed dan doorverwijzen naar elkaar. Soms komt iemand bij mij als counselor. Dat ik denk, dat is beter bij de systeemtherapeut.
Ja. Oh ja.
Ja.
We weten de weg, dus dat is heel fijn.
Ja.
Stichting DURF, zei je, hè?
Ja.
Goed.
Ah, die moeten we ook in de show notes zetten.
Wie ik ook nog moet noemen is Stichting Meer dan Gewenst. Dat is de Nederlandse Stichting voor Regenboogouderschap.
Oké. Okay.
Die organiseert ook informatiebijeenkomsten voor wensouders. Ook speeddates, waar mensen die intentioneel co-ouderschap willen elkaar kunnen leren kennen. En dan niet speed een kind maken, maar natuurlijk heel gedegen. Verder het enige speed is...
Jij zei het zelf, zeg maar.
Ja. Ja, precies.
Maar wel kunnen voelen of het matcht en of je wensen. Want het lijkt me onwijs een zoektocht ook.
Ja, want je hebt een zoektocht naar de constructie en naar de persoon.
Ja,
ja. En die constructie die maak je samen. Maar precies.
Maar die moet niet over je grens heen gaan.
Nee.
Als ik een onwijze klik heb met een man, maar die wil meer dan ik eigenlijk zou willen, dan gaat het niet.
Nee, precies.
En dan moet je het ook niet doen.
Ja.
Want dan heb je een leven lang gedoe.
Nee, en dan is het misschien heel moeilijk om dat te zeggen, omdat je wel heel graag of heel erg die wens hebt. En dan denk je, ik heb eindelijk iemand en ik heb een klik. Ja, gut.
En hij woont in de buurt.
Ja.
Ik hoef niet te verhuizen.
Ja.
Maar ik vind het echt... Ja.
En ik zoek al zo lang en ik heb nog maar zo weinig eitjes over. Of die mannen,
en ik word nu al...
Weet je, ik heb zelf die baarmoeder niet.
Ja.
Laat ik maar ja zeggen.
Ja.
Maar
Sarah, ik ben echt gefascineerd ook door het feit dat... Dat wist ik echt niet, hoor. Dat er zoveel mensen daar zo gespecialiseerd in zijn inmiddels al.
Nee, ja.
Jij?
Ja, het is wel grappig. Het begon bij mij. Ik heb 25 jaar in de IT gewerkt. Toen kreeg ik dit gezin. Toen schreef ik daar een boek over. Gewoon, zeg maar, een roman. Mijn verhaal over ons gezin. En toen kreeg ik heel veel reacties daarop van mensen die dachten... ik wist niet dat deze gezinsvorm bestond, dat intentioneel co-ouderschap. Dit wil ik ook.
Ja.
En toen had ik elke avond mensen op de bank en die namen allemaal wijn en bonbons mee. En ik werd tonnetje rond en ik drink geen wijn. En toen dacht ik, weet je, ik ga er geld voor vragen, dan blijven ze wel weg. En
niet dus.
Ze bleven niet weg.
Het is geschiedenis.
Nee, maar het is prachtig.
Ik vind het ook heel mooi dat het echt zo'n community is met ervaring uitwisselen.
Precies.
Dat vind ik echt wel heel erg sterk.
Nou, en iedereen wil ook een ander helpen.
Ja.
Dat is het mooie. Als ik aan iemand vraag, er is een wensmoeder die twijfelt over co-ouderschap of donor.
Ja.
En dan heb ik een Facebookgroep met allemaal vrouwen erin die zeggen, oh, ze mag mij wel bellen, ze mag mij wel bellen.
Ja, ja. Maar dat is toch gaaf? Dat is toch, dat vind ik, dat zou er op meer fronten zo moeten zijn. Maar goed.
En ik denk dat je, en die kinderen die zijn zo geliefd en gewenst. En
meer dan gewenst.
En het is prachtig. Ja, ja echt. Ja. Dus ik vind het echt prachtig dat die zo liefdevol en zo, ja, eigenlijk goed voorbereid.
Ja.
Ter wereld komen. Want ik bedoel, laten we daar als hetero-stellen dan ook gewoon eerlijk over zijn.
Daar denken we allemaal niet over, nou.
Daar kunnen we vast echt nog heel veel van leren ook.
Ja,
hè?
Dat denk ik ook.
Want
dat
zeggen heel veel hetero's die ik spreek vanuit mijn professie, zeg maar.
Ja.
Die zeggen, wow, daar had, ik had ook wel eens wat mogen overleggen met mijn man voor we eraan begonnen.
Ja. Ja,
ja, dat is wel zo.
En dat probeer je dan nu tijdens de centering te doen.
Ja.
Hè, bewustheid en het gesprek op gang te brengen thuis, et cetera. Over het gezin en over de relatie en over de impact erop, et cetera.
Maar voor die tijd is ook best goed, Mirna, hè?
Heel goed. Heel goed.
Dus ja, ik denk dat we van elkaar nog heel veel kunnen leren. Ja. Hier kunnen we inderdaad nog uren over praten, Sarah. Laten we daar ook geen doekjes om winden.
Nee, precies.
Ja, maar ik geef natuurlijk normaal nascholingen.
Ja.
Dat zijn voor 2 accreditatiepunten, dus dat is 2 uur.
Ja.
Dat kunnen we natuurlijk nooit in 1 gezellige podcast aan de keukentafel allemaal vertellen.
Maar
er is een heleboel over te vertellen. En het is ook gewoon leuk. En het is dan ook, als je dan bij zo'n gezin komt, denk je, oh, wat leuk, weet je.
Maar dan kan je dus ook, even checken bij jou, Sarah, of dat kan. Maar dan kan je dus zeggen als VSV of als regio van, joh, Sarah, vertel. Zou je langs willen komen? Toch kunnen ze je voor benaderen dan, denk ik.
Ja hoor, kan absoluut, ja.
We hebben het gehad over de verloskundige en over tijdens de kraamtijd. Maar de JGZ heeft denk ik ook zijn eigen uitdagingen.
Absoluut. Echt iedereen die met gezinnen in aanraking komt, heeft hiermee te maken. Ook wie heeft zeggenschap, hoe hebben ze het bedacht en hoe gaat het uiteindelijk?
Ja.
En hoe zit zo'n gezin in elkaar? Ook moet het consultatiebureau of verderop de docenten,
school.
Die moeten ook niet de ingewikkelde vragen stellen.
Ja.
En bijvoorbeeld het kind moet ook niet de ambassadeur zijn van de gezinsvorm.
Nee.
Als een kind op de basisschool komt en iemand vraagt, hè, maar heb jij dan geen vader?
Ja.
Dan is het fijn als de docent weet welke termen er thuis gebruikt worden.
Ja.
Van, nee, ik heb geen vader, ik heb een donor. Of ik heb een donorvader. Of ja, ik heb wel een vader, maar die zie ik 1 keer per. Dat je dat kan ondersteunen.
En dat is oké, dat is niet zielig.
Ja.
Ja. Oh ja.
Oh ja, ik zou bijna tegen iedereen willen zeggen die luistert van, ga vooral heel gauw naar de show notes.
Ja.
En kijk wat jij daar allemaal.
Ze gaan volstaan met linkjes volgens mij.
En ik geef hem ook online, hè, die nascholing. Dus dan kan je gewoon thuis achter je eigen keukentafel hem volgen.
Maar dat is ook altijd relaxed.
En ik zou bijna zeggen aan al onze collega's, het is denk ik heel goed als we het doen. Gewoon om er meer over na te denken.
Ja, ik denk dat het echt een ander stukje bewustzijn opent.
Precies.
Dank je wel.
Dank, Sarah.
Heel fijn.
Geen dank. Ik vond het echt super, super om te kunnen doen. Want mijn doel is uiteindelijk, hoe meer professionals meer weten van andere gezinsvormen, hoe fijner het voor die gezinnen is. En uiteindelijk ook voor de kinderen in die gezinnen.
Ja, mooi.
Je bent een mooie ambassadeur.
Zeker.
Dank je wel.
Dank je wel.
Poesje, pikkie.
Leuk. Wat een bak met informatie.
Ik moet even bijkomen ook.
Ja, hè?
Ik vind het geweldig. Ik denk alleen maar van, oh, hier moeten we echt meer.
Ja?
Meer, want het is meer. Het wordt meer.
En het is dus zo divers.
Echt, inderdaad.
Als je gewoon het helemaal doordenkt, mensen zijn op zoek geweest naar elkaar, ze hebben erover gesproken met elkaar. Want normaal leef je in een soort van wereld waarbij je een soort van stilzwijgende afspraken hebt en waarbij men er een soort van uitgaat dat, nou, hè, dat opa en oma langskomen.
Ja,
dat zijn allemaal soort van stilzwijgende, onuitgesproken afspraken of zo.
Ja.
Maar dat is hier dus helemaal niet. Dus alles in de sociale interactie moet je verzinnen.
Ja.
En bedenken en besluiten.
En ik denk dat die gezinnen daar echt wel van tevoren heel goed over nadenken. En toch denk ik dat het heel fijn is als wij als geboortezorgverleners daar meer van weten en hen dus nog meer kunnen helpen als misschien aan dingen die ze niet bedacht hadden. Of
of oog hebben voor al die beslissingen en besluiten die er zijn. Als we er alleen al oog voor hebben. Nou, en ook de impact op een kind.
Ja.
Ik bedoel, dat zei ze nog van, nou, op school is het fijn als de leerkracht weet dat. Maar ook, hoe communiceer je dit met een kind?
Ja.
Wat zeg je? Wanneer zeg je het?
Ja.
Ja.
ja, ik kan alleen maar zeggen, volgens mij, van ga naar die show notes. Want volgens mij, voor alles is er een website of een informatie of een stichting waar je echt heel veel informatie kan vinden. Dus
ja. En ik denk gewoon, ieder VSV moet eigenlijk gewoon een soort van protocol hier ook over hebben.
Ja, en een cursus volgen misschien.
En die cursus volgen en dan een protocol maken. Ja. Alleen al met de onderwerpen die je kan aanstippen, die helpend zouden kunnen zijn.
En de do's en de don'ts, ja.
Ja.
Ja, mooi, heel mooi.
Leuk.
Ik ben heel blij. Ik ben heel, ik word hier heel blij van.
Ja, hè? Ik ook.
Ja, dat we dit doen.
Ja. En dat was dus aflevering 43. Bam.
Yes.
Ja.
En we danken natuurlijk onze gast, Sarah, voor het heel inspirerende gesprek. En jou als luisteraar.
Ja.
Want je hebt weer geluisterd en dat vinden we ook heel erg fijn.
Ja, zeker. En natuurlijk dank je wel aan Joost voor de technische ondersteuning.
Ja.
En onze klankbordgroepteam, Karika van Hemert, Jolanda Liebrechts, Rachel Rijntjes, Esther Feijde Jong, Marlou Dankers en Manon Vriezen.
Ja, we gaan weer vol enthousiasme nadenken over de volgende aflevering.
Precies. En wil je ons daarin helpen om daarover na te denken, omdat je denkt, oh, dit is een reactie, of dit is een leuk onderwerp, of dit is iets wat jullie moeten weten, of zouden moeten we noemen, of een podcasttip, weet ons te vinden op de socials, alle soorten socials volgens mij bijna wel, tenminste, Instagram, Facebook, LinkedIn,
Twitter,
e-mail, alles kan.
Nou,
onze website.
Kom maar op.
Petje af. Ja, kan je ook via reageren. Dus alles is mogelijk. Ja, neem contact op.
Ja. En word lid van petje.af.
Ja.
Toch?
Heel goed idee. En dankjewel voor het luisteren dus.
Ja.
En dankjewel Kirsten.
Ja, jij ook. Tot over 2 weken.
Tot over 2 weken.